Goedemiddag. Het is 1 juli 2020. We zijn hier in Den Haag in Nieuwspoort. We gaan een debat houden in de reeks Democratie in Debat van Nieuwspoort, Podemos, Filmhuis Den Haag en het Montesquieu Instituut. En ik mag even vaststellen dat, normaal doen we dit met publiek erbij. Dat doen we dus vandaag niet. Had wel gekund, maar dat wisten we natuurlijk nog niet toen we dit gingen organiseren. En er kleeft één enorm voordeel aan deze setting, is dat we normaal komen er ongeveer tussen de 100 en 150 mensen af op dit soort debatten. Maar nu hebben we potentieel een miljoenen publiek tot onze beschikking. Mag ik wel eens stellen. Dus daar ben ik heel blij mee, met deze stream. Even kijken, dit is weer het eerste keer dat we het actualiteitsdebat houden, eigenlijk sinds het uitbreken van de corona. Crisis. We hebben echt stilgelegen. We horen graag suggesties van onze trouwe volgers van hoe we dit in de toekomst op deze manier kunnen blijven doen. Of na de zomer gaan we waarschijnlijk gewoon weer beginnen met het publiek erbij. En dat is natuurlijk altijd toch leuker, want dan krijg je ook het gejoel en het geklap. En dat moeten we vandaag een beetje ontberen, tenzij de geluidstechnici hier af en toe iets willen roepen. In ieder geval, we gaan het vandaag hebben over misschien wel het belangrijkste onderwerp op dit moment. Maar ik ben een beetje bevooroordeeld, namelijk Europa. Dat gaan we doen met een prachtig panel wat hier voor mij zit. Ik zal heel kort even iedereen introduceren. Vervolgens doen we het gebruikelijke format dat er een introducerend verhaal wordt gehouden en dat we daar vervolgens over gaan discussiëren. We zitten hier vandaag aan tafel met Melletje van Keulen. Ik begin even met de dame. Lector The Changing Role of Europe bij de Haagse Hogeschool sinds een aantal jaren. Vroeger griffier Europese zaken bij de Tweede Kamer. Europees beleid, de relatie tussen Nederland en EU, dat zijn eigenlijk de thema's die je te binnen schieten als je aan Melletje van Keulen denkt. En ze heeft in het verleden ook gewerkt voor Instituut Klingendaal onder andere en bij enkele overheidsinstellingen. Aan mijn rechterzijde heb ik Pim van Balkom, zit sinds juni vorig jaar in de Eerste Kamer, senator voor de VVD, een man met een grote staat van dienst in Europa. In de Eerste Kamer, om daarmee te beginnen, ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Maar daarvoor dus, zoals ik al zei, een lange carrière in Europa. Het is echt een enorme lijst. Ik begin even bij jaren 80, 90. Diverse functies bij de Nederlandse EU-ambassade in Brussel, de permanente vertegenwoordiging daar. En ook bij het ministerie van Financiën. Bestuurslid Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Vice-president Europese Investeringsbank, een van de laatste functies. En daartussendoor ook nog eens een keer plaatsvervangend hoofd in het kabinet van Bolkestein, Eurocommissaris Bolkestein.
En hoofd.
Speciaal adviseur van de Europese Commissie, et cetera, et cetera, et cetera. Het is gewoon te veel om op te noemen, mensen. De derde gast, ook aan mijn rechterzijde, Paul Tang, Europarlementariër, econoom, politicus en PvdA'er. Heeft lang gewerkt voor het Centraal Planbureau. Heeft een hele korte carrière gehad bij het ministerie van Economische Zaken. Want daarna volgde al snel de Tweede Kamer. Viel daar vooral op als fiscaal woordvoerder. En viel daar ook met zijn neus in de boter van, of tenminste met zijn neus in de financiële crisis, moet ik eigenlijk zeggen. Wat voor een fiscaal woordvoerder natuurlijk een soort boter is. Zit sinds 2014 in het Europees Parlement. En is daar vooral berucht om zijn strijd tegen rulings, belastingafspraken. Heeft ook jarenlang geprobeerd om Nederland op de lijst van belastingparadijzen te krijgen. En dat is geloof ik uiteindelijk ook gelukt. Dat is ons prachtige panel vandaag. En dan wilde ik nu het woord geven aan Melletje van Keulen.
Fijn, dankjewel Stefan. Ja, ik werd al geïntroduceerd als een wetenschapper en onderzoeker. Ik ben ook docent en vandaar dat ik er wel behoefte aan heb om de discussie die we gaan hebben vandaag over Nederland in Europa een beetje te ordenen. En daarvoor heb ik wat plaatjes meegenomen. Ik wil eigenlijk de drie vragen die ook in de voorbereiding van dit panelgesprek aan de orde waren met jullie doorlopen. Die eerste vraag die gaat over Nederland en hoe corona ons in de context van de EU trof. Wat betekende dat voor onze opstelling? Ik wil kort iets zeggen over wat het betekent over onze positie in het krachtenveld, dus in het bredere spel, en ook iets zeggen over het Nederlands-Europa-debat. En eigenlijk is in het algemeen het verhaal er een van nuance. Dat is soms een beetje jammer voor debatten, maar ik wil toch wel zeggen dat we hier praten over een debat dat de afgelopen maanden natuurlijk weer is opgelaaid. Met als laatste punt voorlopig afgelopen maandag in de Tweede Kamer ook weer het debat over de staat van de Unie, waar ook Europarlementariërs aanwezig waren. Maar wat eigenlijk past in een brede traditie van Nederlandse Europa-debat, waar namelijk een behoorlijke focus zit op de kosten van het EU-lidmaatschap. Dat is al een lange traditie van zo'n 3 decennia. En daar trekken we eigenlijk nu door in deze discussie over noodfonds, maar ook meerjarig financieel kader. Dat is ook meteen wel even een waarschuwing. Er staan zoveel punten op de agenda de komende maanden in de Europese Unie dat het een beetje dreigt door elkaar te gaan lopen. Je hebt natuurlijk het belangrijkste besluit dat genomen moet gaan worden en ook met enige urgentie is een noodfonds, waarvan een aantal onderdelen ook nog in nationale parlementen aan de orde moeten komen. De vraag is ook hoe. Er is een discussie over het meerjarig financieel kader. En dan loopt er van alles door elkaar. Hè? Leningen, giften, solidariteit, conditionaliteit. Wat voor soort voorwaarden voor hervormingen gaan we stellen? Nou, dat wil ik een beetje ordenen. Nou, ik ga even kijken naar het eerste reflex. Die is denk ik ons allemaal, dat hebben we allemaal meegemaakt de afgelopen maanden. Luiken gaan dicht bij een ramp. Rallying around the flag heet het in de wetenschap. We zien grote verschillen in impact en ook in behandeling van de ramp door Europa heen. Interessant genoeg wordt dat wel verklaard door verschillen in vertrouwen in de overheid en de vertrouwen in de medemens die wij in verschillende landen hebben. Nederland heeft een relatief heel hoge vertrouwen in de overheid. En misschien dat wij daarom ook die intelligente lockdown aankonden. Wat ook interessant is om te zien is dat Europa eigenlijk meteen buitenspel stond, omdat Europa geen bevoegdheden heeft op het terrein van volksgezondheid. Daar werd nog wel wat over geschreven de afgelopen tijd. En als je de geschiedenis induikt, daar is ook een heel mooi paper op de site van Montesquieu over, zie je dat er in 1952 al gepraat is over een Europese gezondheidsunie. Door dezelfde meneer Schuman, waarvan we het plan kennen voor de EGKS. Toen dat er net was, heeft hij ook over een Europese gezondheidsunie gepraat, maar dat is gesneuveld op tegenstand van de industrie. Dus wat ik zou zeggen, wat is nieuw? Nou, de Europese Unie heeft erg geworsteld in de eerste maanden. Dat hebben we allemaal zien gebeuren op verschillende niveaus. Ik kan de verschillende actoren langsgaan. De commissie heeft geworsteld met repatriëringsvluchten. De raad, de Kroatisch voorzitterschap, verschillende videoconferenties georganiseerd. Het parlement ging in lockdown. Dat heeft de heer Tang zelf ook meegemaakt. En we hebben natuurlijk allerlei voorstellen gehad die uiteindelijk een voorspel waren voor een nieuw begrotingskader en een herstelfonds. Ook de nationale democratieën gingen in lockdown, Tweede Kamer, Eerste Kamer. En er is ook veel onderling overleg geweest over hoe je dat dan precies moest organiseren. Nou is er de afgelopen maanden veel aandacht geweest voor wat is hier bekend komen te staan als de Hoekstra-rel. Het interessante is dat dat, zoals ik al zei, naadloos past in het Nederlands politieke EU-debat. Europese samenwerking wordt eigenlijk door veel partijen gezien als een kostenpost. En je kan natuurlijk ook zeggen van, nou ja goed, het is een soort synergie, maar we moeten wel eerst investeren. Dat is een politieke keuze. En je ziet dat die politieke keuze door een aantal middenpartijen toch ook vrij kritisch is gemaakt. Ga ik even hoesten, dat is altijd heel eng in deze tijden. Ik had even een kikker in de keel. Je kan natuurlijk kijken naar de manier waarop je als nationaal leider dit soort discussies kan aanvliegen. En ik zag in een interview met Merkel, doet even in het Engels, haar zeggen, I will expect each of us always, en dan sprak ze de nationale leiders aan, to always consider problems from the other's point of view. Dus kijk naar de ander. Dat is nu de opstelling van Merkel. Afgelopen weken heel duidelijk geworden. Ze heeft vandaag het voorzitterschap overgenomen. En dat is volgens velen ook een grote zegen in de komende tijd. Wie is de awkward partner na de Brexit in Europa? Nou, daar is een vacature. Er zijn misschien meerdere kandidaten voor. Het is interessant om dat te bekijken. En het framen van Zuid-Europa kan ik goed laten zien met het plaatje van de Elsevier-cover dat jullie misschien herkennen. Aan de linkerkant was het daadwerkelijk de Elsevier-cover met geen stuiver extra naar Zuid-Europa. Aan de linkerkant zien we meteen wat terugkwam uit Portugal, meen ik, waarvan werd gezegd geen stuiver extra naar belastingparadijzen. En je ziet ook dat het beeld van de Zuid-Europeaan met zijn snorretje en die tegelijk koffie en wijn drinkt, lijkt me trouwens heel vies, zie je dat het is omgedraaid, zie je een rood verbrande Nederlander zitten. Nou, beeld van ons, ook framing. Heel interessant, open brieven in elkaars nationale media, zagen we ook de afgelopen tijd. Beetje nuance, ik ga er een paar noemen. Europa stelt altijd eisen, ook bij het Europees semester worden hervormingsprogramma's vereist. Ook bij uitbreiding, ook bij verschillende debatten die er zijn over cohesiebeleid worden hervormingen vereist. Die moeten ook vaak helemaal worden uitonderhandeld met de Europese Commissie. We hebben het bij het Hoekstra-rel vaak gehad over het Nederlands Europa-standpunt. Nou, dat bestaat natuurlijk eigenlijk niet. We proberen dat te coördineren in de polder, maar het is buitengewoon ingewikkeld met een 4-partijen-coalitie, zeer verdeeld op Europa. Wat we wel zien is dat Nederland over het algemeen een buitengewoon betrouwbare EU-partner is. Bleek ook nog vorig jaar uit onderzoek van Klingendaal. En dat klopt ook de afgelopen jaren, omdat Nederland ook een consistente kabinetslobby heeft gepleegd op strategische Europa-thema's. Aantal lobbyfiches, ook voor het nieuwe parlement, voor de nieuwe commissie. Wat we zien, het nieuwe speelveld. Turbulente periode van wat in de literatuur de polycrisis wordt genoemd. Om maar even ingewikkeld te maken met allerlei crisis die de Europese Unie hebben getroffen. Eurocrisis, vluchtelingen, geopolitiek, rechtsstaat onder druk. En daar is natuurlijk steeds de vraag, we gaan dat proberen in Europa op te lossen. Maar wat is dan de rol van die nationale volksvertegenwoordigingen? En dat is een interessant spanningsveld. Want je hebt enerzijds het Europese parlement, Paul Tang hier aan tafel, en de nationale legislatuur. We hebben hier twee kamers. Eerste Kamerlid Pim van Ballekom aan tafel. De vraag is natuurlijk in dat krachtenveld in Europa, wat zijn hun respectievelijke rollen van nationaal parlement, Europees parlement? Ik eindig, Stefan, met drie punten voor het debat. Maar het zijn er nog talloos meer. Ik heb er een paar voorbereid. Eén ervan is natuurlijk, wat is je rol als politiek leider? Dat is gewoon een fundamentele vraag. Ik ben uw leider, dus ik volg u. We weten uit publieke opinie dat men kritischer is over de Europese Unie. De vraag is, kun je publieke opinie ook vormen? Zoals Merkel zegt, gemeinsam Europa wieder stark machen, het motto van het Duitse voorzitterschap. Wij moeten het samen doen, is wat zij consistent uitdraagt de laatste tijd. Dat is een politieke keuze. Ik ben uw leider, dus ik volg u. Ik ben uw leider, dus ik leid u. Interessant is dat de discussie over het meerjarig financieel kader nu ook gaat over waar gaan we nou eigenlijk precies meer of minder geld aan uitgeven. En de vraag is ook tenslotte, en dat is in Europa een beetje institutioneel verhaal, maar ik ga het toch noemen. Er is sprake van een grote discussie over de toekomst van Europa, waarin, om dat vreselijke woord maar te gebruiken, burgers en ook parlementen en het Europese parlement allemaal een zegje gaan doen. Wat vinden wij daar eigenlijk van als Nederland? Nou, ook een vraag om eens even te bediscussiëren. Dankjewel, Stefan.
Dankjewel. Heel fijn. Ik wil eigenlijk meteen een vraag stellen, als het kan. Want je zegt, de Hoekstra-rel past naadloos in een Nederlandse traditie. Maar was het verschil niet deze keer dat we nu in een soort post-Brexit wereld leven, waardoor Nederland, de discussie is vaak van wat is nu de positie van Nederland in Europa, die is natuurlijk heel erg veranderd door Brexit. En was dat niet, maakt dat de Hoekstra-rel toch niet, hij past misschien in de Nederlandse traditie, maar de context van die Nederlandse traditie is wel dramatisch veranderd.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat het een hele goede analyse is. Wat ik bedoelde te zeggen is dat de binnenlandse politieke houding ten opzichte van Europa, eigenlijk sinds Zalm, hè, dat kan je wat terug naar het verleden, is eigenlijk op een gegeven moment geweest van, joh, maar we werden toen netto betaler aan die begroting. En wat levert het ons nu op? En daar krijg je hele discussies over. Nou, dat is een politieke keuze. Maar die keuze die is nu inderdaad in een ander licht ook komen te staan, omdat er, zoals ik al zei op die slide, ook een vacature is gekomen van, wie gaat de rol van het VK overnemen, maar ook wat betekent het vertrek van het VK voor het krachtenveld. En je zou kunnen zeggen, mensen kijken meer naar Den Haag. Wij zijn een buitengewoon goede speler in de Europese Unie. We hebben ook een heel breed speelveld waarop we actief zijn. We zijn ervaren. En nu gaan mensen kijken naar, wat vindt Nederland hier eigenlijk van? We worden ook bezocht, hè, door Macron en ik denk dat het allemaal niet voor niks is. Dus ik denk dat in de Haagse diplomatie en vooral in de Haagse politiek goed moet doordringen dat wij een unieke plek hebben in de constellatie post-Brexit.
Is dat, vraag ik aan Paul Tang, iets wat je ook merkt in het Europese parlement, dat er anders naar Nederland wordt gekeken ten opzichte van een jaar of twee jaar geleden?
Ja, ik aarzel een beetje, omdat ik de Nederlandse traditie, dat die mag zo zijn. Nederland kan een prominente rol vullen, maar dan moet je wel breken met die traditie. Want om eerlijk te zijn, dat levert natuurlijk alleen maar schade op. Als we helemaal teruggaan naar Zalm, die klaagde dat Italië werd toegelaten tot de euro. Dat gaat inderdaad haast naadloos over in Hoekstra, die klaagde over dat de Italianen hun schulden niet hebben opgeruimd. Per saldo worden die opmerkingen gemaakt, zet het kwaad bloed en wordt er ook echt niks bereikt. Ik bedoel, Italië is toegetreden. En het is niet zo dat in het debat wat komen gaat, dat Nederland eisen kan stellen aan de schuld van en tekort van Italië. Dus Nederland zou een goede rol kunnen hebben, maar dat is niet vanzelfsprekend. Niet op de manier waarop het nu gebeurt in ieder geval.
Ik zie Pim van Balkom heftig nee schudden.
Nou ja, ik ben het in eerste instantie niet eens met de stelling dat wij als Nederland ons al 3 decennia opstellen en nadruk leggen op de kosten en niet op de investeringen. Dat is absoluut niet het geval.
In het binnenlands politieke debat. Zeker. Het is wel goed om dat nog even zo te...
Een van de eerste debatten, Mark Rutte zegt, ik ga naar een Europese SOG, ik neem een geladen pistool mee. Dat was een van zijn eerste keren.
Je moet naar de feiten kijken.
Nee, de feit is dat hij de laatste keer een biografie van Chopin meenam.
Ja, dat weet ik.
En wanneer heb jij een boek meegenomen naar een vergadering?
Oh, dat doe ik regelmatig.
Ja. En als provocatie laat je dat zien ook aan iedereen.
Pardon?
Als provocatie laat je dat ook zien aan iedereen.
Nee, maar dus dat is helemaal uit zijn verband gerukt, maar dat doet er niet toe.
Nee, stop. Nee, maar het gaat. Mark Rutte laat gewoon opzettelijk zijn biografie zien.
Maar het is wel beter dan een geladen pistool, hè? Laten we dat even vaststellen.
Dat is,
maar het is namelijk, ik ben toch wel benieuwd naar wat... Ja. Wij hebben sinds, zeker sinds 1993, met de McSherry-akkoorden, ons altijd sterk gemaakt voor investeringen en modernisering van de Europese begroting.
In Europa?
Ja, in Europa, maar ook nationaal. Dat is altijd de inbreng geweest van Nederland, om het te moderniseren. Maar er is nooit wat van gekomen. Het is altijd een beetje meer van hetzelfde gebleven. Een beetje meer van hetzelfde, dat betekent in Europa dat er 85% van de uitgaven naar oud beleid gaat. Naar landbouw en naar structuurfondsenbeleid. En er is nooit echt vooruitgang gemaakt om die begroting te moderniseren. En als dat niet lukt, dan denk ik dat je automatisch eerder naar de kosten krijgt. Dus ik denk niet dat je Nederland kunt beschouwen als een land wat continu naar de kosten kijkt. We hebben als Nederland, en ook meneer Zalm niet, waar ik jarenlang voor gewerkt heb, is de netto positie van Nederland nooit de doorslaggevend geweest. Want Nederland zal altijd een netto positie hebben, omdat we gelukkig tot de meest welvarende landen van Europa horen. Maar het moet wel in proportie blijven. Je bent bereid om meer te betalen als een begroting ook echt inzet op vernieuwing en economische groei. En dat is niet het geval. Dus Nederland heeft altijd een naam opgebouwd in moderniseren en conditioneren. En dat is natuurlijk zeker van belang geworden toen we onze munt inleverden. En ik denk dat de heer Tang in het Europese parlement ook wel eens van het onderzoek heeft gehoord dat alle economic policy guidelines voor het inrichten van je nationale beleid sinds de invoering van de euro wordt dat elk jaar door de commissie voorgesteld en aanvaard door de raad. 80% van die aanbevelingen zijn nooit nageleefd. En als je dat moet constateren, dat die nooit worden nageleefd, dan kan ik me ook wel voorstellen dat meneer Hoekstra of meneer Dijsselbloem destijds zich dingen laten ontvallen. En dan denk ik altijd maar, Paul Tang, als je zo emotioneel daarop reageert, dan voel je erop aangesproken.
Nee, maar wat ik niet begrijp...
Dan is de opmerking als zodanig ook terecht.
Nee, maar wat ik niet begrijp, dus het is een klaagzang over wat Nederland allemaal niet bereikt. Dat is eigenlijk wat je... De begroting verandert niet. De beleidsaanbevelingen worden niet overgenomen. Dat doe je nu al 30 jaar. Wordt het dan niet eens tijd om het eens anders te gaan doen? Dat is het enige wat ik begrijp.
Wat is het andere dat we dan zouden moeten doen?
Het andere is dat je probeert te komen met een positief plan. Kijk, dit herstelfonds is een enorme kans. Het biedt namelijk het voordeel dat je een keer een wortel kan hebben, een wortel kan voorhouden. Hè? Dus het stabiliteitspact, de begrotingsregels zijn een stok. Ja. Is moeilijk om mee te slaan. Hè, want ook Nederland neemt de aanbevelingen niet over. De hypotheekrenteaftrek is nog steeds niet afgeschaft. Hè, ja. Bedoel, Nederland neemt de aanbevelingen ook niet over. En Nederland is nog steeds een belastingparadijs. Dat die aanbeveling neemt Nederland ook niet over. Wordt wel aanbevolen. Hè, dus daarin, dat is boter op het hoofd. Maar we hebben nu een kans. Want er is nu een wortel. En ik heb altijd gedacht, dit is het moment te zeggen, we gaan u helpen.
Ja.
We gaan u helpen, jazeker. Maar laten we het dan hebben ook tegelijkertijd om het door te pakken en die economie te moderniseren. Want dat is gek genoeg, want dat ben ik helemaal met Pim van Balkom eens. Die modernisering van de begroting en ook van de economie is buitengewoon interessant. Daar ligt enorm veel. Dus mijn zorg is ook voor de komende tijd, hoe gaat het geld besteed worden? Dat is eigenlijk een van de meest interessante debatten die we nu hebben. En daar speelt bijvoorbeeld ook de Europese Investeringsbank een belangrijke rol. Maar dat is, dit is boeiend, want dit... Een crisis biedt ook kansen. En, ja. En het gevolg is dat we nu heel veel publieke investeringen hebben. En dat het ook een kans is om, om sommige economieën los te breken. En een land als Italië, bedoel, dat komt niet alleen door harde hervormingen of strikte bezuinigingen. In het land is veel meer aan de hand. En dat kan je nu proberen te verbeteren.
Is het punt dat je maakt dan dat Nederland misschien wel het onmogelijke vraagt, al 30 jaar lang, de hele tijd. En dat steeds voor heel veel frustratie zorgt. Hè? Omdat je eigenlijk iets vraagt waarvan je bijvoorbeeld weet dat het ingewikkeld gaat worden, of omdat het niet gaat lukken. Omdat de commissie bijvoorbeeld niet de bevoegdheid heeft om bepaalde dingen af te dwingen. Hè? Dat is altijd de discussie toch, van wat kan de commissie nou echt afdwingen, of het nou is op het gebied van begrotingsregels of van de rechtsstaat. Hè? Ja. En als je dat maar wel steeds blijft eisen, dan creëer je eigenlijk een beetje je eigen nederlaag. Want dan vraag je de hele tijd iets waarvan je weet dat gaat toch niet gebeuren.
Ja, maar je hebt dat zwart op wit in het verdrag vastgelegd.
Ja.
Dus het verdrag wordt niet nageleefd.
Ja.
En dan vind ik dat er cynisme in de discussie sluipt.
Ja.
En als jij een verdrag tekent, dan vind ik ook dat jij je positief moet inzetten om zoveel mogelijk van die regels te respecteren. De Italiaanse overheid had bij het begin van de invoering van de euro een staatsschuld van 112%. Ze hebben heilig zichzelf voorgenomen om dat terug te brengen. We zijn nu een paar decennia later en we zitten op 140%. Daar hebben we de coronacrisis nog niet meegenomen. Dus daar is niks van gekomen. En Paul Tang zegt van ja, nu moet je positief zijn. En nu moet je gebruik maken van die giften. Daar wordt jaarlijks honderden miljarden in die economieën gestopt via de structuurfondsen en de cohesiefondsen. Als dat zou werken, meneer Tang, dan zou Sicilië het rijkste regio van Europa moeten zijn.
Het zijn geen honderden miljarden. De begroting is ongeveer 145 miljard per jaar. Hè? Dus het kunnen geen honderden miljarden zijn.
Nou ja, over die 30 jaar zijn daar honderden miljarden ingegaan.
Ja, oké, prima.
Want van 85% van een begroting van 140 miljard, reken dat maar eens uit over 30 jaar. Maar Sicilië is nog steeds het meest achtergebleven gebied in Italië. Dus, en ik heb toen destijds bij de commissie gewerkt. Dat was nog onder de commissie Prodi. Waarin op een gegeven moment een studie werd gemaakt van of het structuur- en cohesiefonds werkte. Dat werkte niet. Die studie is nooit gepubliceerd.
Ja.
Maar dat is een andere zaak.
Maar goed, het punt wat Paul Tang probeert te maken, denk ik, is dat de commissie nooit dus echt een wortel heeft gehad om mee te slaan. Is dat een goede Nederlandse uitdrukking?
Ja, hij is wel leuk. We onthouden hem in ieder geval wel. Dus dat is goed.
We houden hem erin. Maar dat juist het herstelfonds, omdat zoveel landen nu het water aan de lippen staat. Hè, correct me if I'm wrong. Maar dat het idee is dan dat je juist nu de voorwaardelijkheid kunt inbouwen in dit nieuwe pakket die er daarvoor nooit in zat. Want het probleem van de EU is toch altijd een beetje van zolang je er nog niet in zit, doe je je best. En zodra je erin zit, dan doet niemand zijn best meer. Hè? Dat is vaak het probleem van de EU toch. En je zou kunnen redeneren, dat doen sommige economen ook, van hè, als je met dit pakket kun je eindelijk die druk zetten die je daarvoor niet kunt zetten.
Ja, dat zou idealiter zo zijn. Laat ik dan één ding zeggen dat ik er niet optimistischer op geworden ben. Bij het ESM ligt nog 250 miljard op de plank. Daar wordt door de lidstaten die dat nodig zouden hebben geen gebruik van gemaakt. En waarom niet? Omdat ze dan een hervormingsprogramma moeten ontwerpen. Dat doen ze niet.
Nee, dat is niet.
Waar ze op speculeren is dat het uiteindelijk giften zullen worden. Dus ze wachten nog even. Nou, dat geeft mij geen vertrouwen die lidstaten nu werkelijk.
Mag ik het proberen? Ik wil los van die 30 jaar geschreeuw langs de zijlijn. Nee. Dus dat wil ik even proberen. Kijk, wat ik interessant vind, is het Europees Parlement ook een debat gehad over budgettaire capaciteit. Zorgen dat je, op het moment dat het slecht gaat, dat je extra kan uitgeven. En dat was natuurlijk een moeizaam debat in het Europees Parlement. Dat heb je ook links en rechts. En we kwamen er eigenlijk uit door zoiets als een convergentiefonds te benoemen. En eigenlijk wilden we het Europees Parlement terug naar de dynamiek die had voor de invoering van de euro. Hmm. Dus je mag meedoen aan een stabilisatiefonds, zou je het kunnen noemen. Dus een herstelfonds. Maar dat betekent wel dat je moet investeren en ook moet veranderen. Dat vind ik interessant. Dat is waar het Europees parlement zich kon verenigen. Eigenlijk wilde op dat moment het Europees parlement terug naar de dynamiek die we hadden voor de invoering van de euro. Toen landen heel erg hun best gingen doen om bij die euro te horen.
Ja.
Dit is de andere dynamiek waar je naar op zoek bent. En ja, ik zie die kans, denk ik dan. Dit is iets wat we gaan doen. We hebben echt enorm 750 miljard is niet niks, zeg maar. Dus dat is ja. echt wat veel verschil kan maken. Dus ik denk dat landen graag willen meedoen. Ja, dit is de kans.
Ja,
ja, ik wil nog wel even dat punt van die absorptiecapaciteit, zoals het dan heet. Hè. Dus inderdaad, kunnen die landen wel hervormen en hoe moeten ze dat gaan doen? Daar zijn heel veel zorgen over. Dus het is ook echt goed om dat heel serieus op tafel te leggen. Maar wat mij betreft is dat eigenlijk nog niet eens het debat waar we het over hebben. Waar we het over hebben is dat de Europese Unie wordt geportretteerd als een groep van 27 landen, terwijl het eigenlijk een systeem is. Dus een systeem waarin sommige landen een overschot hebben, andere landen hebben een tekort. En dat is eigenlijk steeds een soort communicerende vaten. En de vraag is hoe je dat systeem gaat hervormen en wat je daar vanuit Nederland aan gaat doen. En het interessante is, dat zegt de heer Van Ballekom ook, daar doen wij als Nederland heel veel aan. Want wij hebben de experts, we hebben de capaciteit, we zorgen voor administratieve expertise heel veel in die andere landen. Dus eigenlijk is dat voor ons, die hele hervorming, is eigenlijk ook nog een soort markt. Los van het feit dat het natuurlijk ook een economische investering is, want dat is natuurlijk ook genoegzaam in het debat naar voren gekomen. En de tweede observatie die ik zou willen maken is een beetje de vraag van hoe praat je over de Europese Unie, want dit is een debat, dat hebben we juist eigenlijk precies die fixatie die we nu hebben, wat de afgelopen kwartier of 20 minuten hebben gedaan, dat is precies waar het over is gegaan in Nederland. Terwijl, ik had hiervoor een webinar met onder andere Alex Stubb, en dat is de oud-premier van Finland, en die vertelde hoe dat in de Europese raden nou eigenlijk eraan toe gaat. Want dan moeten jullie voorstellen, hè? Dus 27 in de zaal, toen nog 28.
Regeringsleiders
in de zaal, ambtenaren weg. En daar gaan ze, uren en uren lang. En hij zei van, het gaat er dan eigenlijk om wie op zo'n moment het leiderschap toont om op een gegeven moment te gaan zeggen, joh, maar ik loop even naar de voorzitter, want ik heb nog wel een idee, ik heb nog wel een voorstel. En die flexibiliteit, daarvan zou je eigenlijk willen dat je regeringsleider, dat je die ook meegeeft. En dat lukt niet als je heel rigide weggaat met geen cent meer, twee kopjes koffie. Nou, die discussie.
Mag ik daar
even
de context? De eerdere vraag was: merk je dat in het Europees Parlement? Wat ik altijd waardevol heb gevonden van de Nederlandse traditie in het Europees Parlement, is dat je gewend bent om coalities te bouwen. Hè, als politicus. Dat is hier wat je hier in Den Haag doet. En niet alleen in Den Haag, ook, maar ook in de rest van Nederland. Dat is een waardevolle traditie. Alleen ik vind dus tegelijkertijd dat Nederland die traditie eigenlijk nog onvoldoende benut. Maar het is wel een traditie, heel waardevol. Ik heb wel eens een Brit gemeld.
Er zit in de Frugels, hè? Dat is ook een coalitie.
Ja, oké. Okay, maar het is niet meer het is een kleine coalitie en die brokkelt ook af. Het begonnen met de Hanseliga. Dat waren nog 8 of 9 landen.
Ja.
Nu zijn het er nog 4. En voor je het weet, het brokkelt af.
Ja.
En het belangrijke is om
Oostenrijk
te komen.
Ook al
belangrijk te komen om tot te komen tot een coalitie is dat je enige vorm van empathie toont. Hè? Daarom vond ik het citaat van Angela Merkel mooi. Dat is ook precies waar trouwens Klingendaal voor heeft gepleit in het rapport over de Nederlandse democratie.
Empathie.
Ja. Zorgen dat je de problemen van de ander begrijpt en ook meeneemt in je stellingname. Dus het gaat over integrative leadership. Je probeert die belangen bij elkaar te brengen en tot een hoger doel te komen.
Ja,
voor mij is dat een hele goede traditie in Nederland. Want Nederland heeft een bijzondere traditie van coalitieregering.
Ja, want even voor de luisteraars. Er was dus vorig jaar inderdaad een onderzoek, hè, van Klingendaal naar de Nederlandse belangenbehartiging in Europa. En de conclusie was daar eigenlijk van dat we heel effectief zijn. Maar dat we dus niet empathisch genoeg zijn.
Ja. Ja, je kan
een conclusie die trouwens werd toegejuicht door heel veel Tweede Kamerleden. Die hadden zoiets van, dat is precies goed. Wel effectief, niet empathisch.
Maar je kan dat vonden ze wat het woord effectief betekent.
Ja. Ja. Ik begreep het rapport ook zo dat empathischer zou ook effectiever zijn. Maar was dat ook de boodschap van het Klingendaal-rapport?
Ja, te weinig empathie zou uiteindelijk ineffectief zijn. Ja. Dat was een beetje de onderliggende conclusie van ik wil toch nog even terug naar Pim van Ballekom. Want ik heb mezelf enorm verbaasd over toen de coronacrisis begon. Hè, toen vlogen hier in Nederland zelf de miljarden ons al snel om de oren. En je zat toch vaak, hè, er worden dan allerlei herstelfondsen opgetuigd en allerlei regelingen om salarissen door te betalen, et cetera, zonder voorwaarden. Dat er misschien fraude mee wordt gepleegd, wordt op de koop toegenomen. Kortom, er was enorm veel flexibiliteit op dat moment op nationaal niveau. En ik zat toch een beetje met de vraag van, goh, is dat niet interessant dat je dat wat je zeg maar nationaal eigenlijk heel normaal vindt, dat dat Europees dan meteen voor een enorm ingewikkelde discussie zorgt?
Ja, dat kan je verbazen, maar dat verbaast mij niets. Want de Europese Centrale Bank zet alles in het werk om zoveel mogelijk geld in de markt te pompen tegen hele redelijke condities. De Europese Investeringsbank, waar ik jaren voor gewerkt heb, die heeft ook meer speelruimte gekregen om werkelijke investeringen te realiseren, zodat de economie op gang komt.
Het Juncker-plan was dat, hè?
Dat was het Juncker-plan, maar nu ja. Ook in het kader van de coronacrisis hebben ze weer extra speelruimte gekregen. Het Europees Stabiliteitsmechanisme heeft meer speelruimte gekregen. Dus in Europa gebeurt hetzelfde.
Ja.
En ik heb daar niemand over horen klagen. Dus er erg veel empathie vanuit die hoek. En ik denk ook niet dat premier, maar dan spreek ik misschien voor mijn beurt, er erg veel bezwaren tegen zou hebben wanneer dat multi-annual framework wat duurder uitvalt dan begroot. Als daar maar werkelijk beleid onder zit, wat ja. helpt. Want nu wordt die 750 miljard, dat is al herverdeeld. Als ik normaal zou reageren, zou ik zeggen van, komt hij nou eerst eens met plannen, dan gaan we die doorlichten. Heeft het effect voor de economie, dan krijgt u dat geld. Heeft het nog meer effect, krijgt u nog meer geld? Nee.
Dat is precies zoals het gaat werken. Hè?
De verdeling ligt al vast.
Nee, dat is niet helemaal waar. De verdeling ligt niet helemaal vast, maar
nou, voor een heel belangrijk
er is een soort schot voor de boeg gegeven.
Een heel belangrijk deel ligt vast.
Waar veel ontevredenheid over is.
Natuurlijk is daar veel ontevredenheid over.
Ja.
Omdat het zo wordt aangepakt. Ja. Dus wat dat betreft, ik denk dat er empathie genoeg is. Dan bovendien vind ik de commissie met de plannen die ze op het ogenblik presenteren. Ik heb soms de indruk dat de commissie van elke crisis gebruik wil maken om de bevoegdheden uit te breiden. Dat heeft ze gedaan bij de financiële crisis via het ESM, wat feitelijk tegen het verdrag is. Want het is de omzeilen van de no bail-out clause. En nu doet ze het om geld te lenen op de kapitaalmarkt, terwijl we toch een ECB hebben, een EIB en een ESM die dat allemaal kunnen. Maar lenen mag niet volgens het verdrag. En dat geld moet dan worden terugbetaald via het heffen van Europese belastingen.
Prachtig.
Dat mag ook niet volgens het verdrag.
Prachtig. Nee, dus, mag wel, maar je moet het er eens over eens worden.
Ja, en je moet het verdrag veranderen. En het eigen middelenbesluit veranderen. En het eigen middelenbesluit moet dan ook nog door 27 parlementen worden geratificeerd voor 1 januari aanstaande.
Nou, dat is dan inderdaad nou, dat is
een hels karwei. We kunnen zelfs een goed handelsverdrag, CETA, nog niet eens geratificeerd krijgen in dit land. Dus ik denk dat het een hele klus wordt om dat eigen middelenbesluit geratificeerd te krijgen.
Ja.
Dat schots onmogelijk.
Ja, ik ga hem even overpakken, want ik vind het zo interessant dat de commissie neemt steeds meer bevoegdheden. Je moet natuurlijk een beetje afvragen van wie zijn dat dan daar. We proberen daar ook altijd veel goede Nederlanders te krijgen. Dus het is ook wel belangrijk dat we dat een beetje in perspectief zien. We hebben er een hele goede Nederlander zitten, Gert-Jan Koopman. En die geeft... kan haar fijn uitleggen hoe de commissie, en dat is een buitengewoon complexe operatie, zo'n enorm pakket eigenlijk aan het ontwerpen is. En natuurlijk is het zo dat de commissie probeert om zulke soort plannen zoveel mogelijk zelf samen met de lidstaten te mogen gaan ontwerpen. En daarom is het zo interessant, en die discussie wil ik ook de heren nog wel eens voorleggen, wat dan inderdaad de voorziene rol is van het nationale parlement of het Europese parlement bij die hervormingsplannen. Als we het aan de commissie en de lidstaten overlaten, dan zal in die beruchte comité's, de comitologie, zal heel veel worden gaan afgedaan worden. Nou, dat is iets wat in Europa eigenlijk een schering en inslag is. En wat nu de fundamentele vraag is, het is ook een heel interessant paper overgeschreven door mijn collega's bij het European Policy Center. Wat is de rol van nationale parlementen en het Europese parlement bij die hervormprogramma's? En willen we dat bijvoorbeeld in de parlementen laten behandelen? Willen we ook daar een zicht op houden? Want elk moment moeten er milestones, soort hoogtepunten zijn in die hervormingen. Wil je dat gaan volgen als Europees parlement? Of zeg je nee, dat moet aan het Binnenhof gebeuren? Dat is nou precies het soort van discussie waarvan ik dacht, hé, dat hebben we afgelopen maandag bij de Staat van de Unie uitgebreid besproken.
Ja.
Nou, was nog net niet misschien genoeg tijd voor, dus dat kan dan nu.
Ja, misschien, Paul Tang, ik bedoel, inderdaad, het gevoel is toch dat in Den Haag, hè, ik bedoel, je bent alweer wat jaren weg, dus misschien dat het alweer wat ontwend is. Maar in Den Haag is dit natuurlijk vaak wel wat je hoort, hè, dat de commissie steeds weer elke crisis aangrijpt om meer macht naar zich toe te trekken. Hè. Bijvoorbeeld de migratiecrisis leidde tot de oprichting van Frontex. Hè. De versteviging van Frontex. Precies, want het bestond al, maar het was heel klein en onbetekenend. En zo zie je eigenlijk na elke crisis dat de Europese Commissie allerlei verantwoordelijkheden erbij krijgt. En waardoor een beetje de indruk ontstaat van zie je wel, we worden daarin gerommeld in een ever closer union, zeg maar, onder leiding van de Europese Commissie.
Ja, nou ja, sinds ik in het Europese parlement zit, ben ik me echt steeds bewuster geworden van hoeveel spanning er nog steeds zit tussen de nationale en de Europese bevoegdheden. En ik ben eigenlijk aan het radicaliseren. Doe alsjeblieft het een of het ander, maar niet de weg wat er nu tussen zit. Dus wat we heel vaak doen.
Ja.
We hebben Europese normen en nationale handhaving. Echt dramatisch. He, dus dat betekent als er schommelsoftware is. He, er zijn Europese normen. Die moeten gehandhaafd worden door de Duitse toezichthouder. Dus waar wordt de schommelsoftware ontdekt? In Amerika. Dit is wat steeds wringt. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Europa soms een heel lelijk compromis is. Waarbij en uit die spanning moet je op een gegeven moment. Maar als je mensen vraagt, want dat blijkt in elke eurobarometer. Dat was al dus zo in de tijd dat ik bij het Centraal Planbureau werkte. Wat moet Europa nou eigenlijk doen? Oh ja, gezamenlijk buitenlands beleid. Gezamenlijk milieu- en klimaatbeleid. En dus ook energie. Belastingen. Bestrijden van internationale criminaliteit. En als je dan kijkt welke bevoegdheden de Europese Unie daar heeft. Dat is allemaal heel beperkt. Dat is allemaal heel beperkt. Dus ja, ik vind het niet zo vreemd dat steeds gaat. Dat in dat construct, dat gewrongen construct van nationale en Europese bevoegdheden. Europees doen en Europees zeggen en nationaal doen. Dat het steeds naar boven komt. Kies dan een keer, denk ik dan. Ja. Kies dan!
Hij is echt aan het radicaliseren.
Nee, maar, ja, precies, aan het radicaliseren. Maar dat is een beetje wat in Nederland het debat wordt ontlopen. Ja. Want ik ken de druk van Den Haag. Ja. Maar politie moeten dus ook wel eens het verhaal durven vertellen over hoe het zit. En wat het Nederlandse belang is in Europa. En ja, het Europese belang
je
is.
Je zag aan het begin van de coronacrisis, zag je ook, iedereen riep Europa moet meer doen. Hè, waar je ook al een beetje naar verwees in je presentatie. En vervolgens was het antwoord van, ja, maar Europa gaat hier helemaal niet over.
Nee, maar, en even, Den Haag is gewoon heel erg goed. Hè. Geen probleem is te groot of te klein voor Den Haag. Dat kon ik in mijn Haagse jaren al constateren. Het gaat niet alleen over de Europese Unie, het gaat ook over gemeenten. He, dus we gaan decentraliseren, maar de bevoegdheden komen niet bij de gemeenteraad. Ja. Dus dit is echt een heel krampachtig regeringsstad die zoveel mogelijk aan bevoegdheden vasthoudt.
Ja.
Dat is wel. Het gaat niet alleen over de Europese Unie. Ja.
Is het niet een soort afgrijzelijke spagaat waar we in zitten? Want je krijgt aan de ene kant het gevoel van. We hadden afgelopen week met NRC ook een interview met Malik Asmani, uw VVD-partijgenoot. Die zei van hij wil dat Europa economisch. Economisch en op het gebied van buitenlandse zaken krachtiger optreedt. Wat op zich hartstikke goed klinkt en ook heel verstandig, hè, gezien alle geopolitieke waanzin die we om ons heen beleven. En tegelijkertijd heb je het gevoel van, aan de ene kant, we maken die analyse. Rutte deed dat eigenlijk ook, hè, in zijn toespraken de afgelopen jaren in Zurich en Straatsburg. Nou ja, goed. Anyway, de analyse wordt gemaakt en vervolgens, als het puntje bij het paaltje komt, dan schrikken we een beetje zo van wacht even, wat betekent dit dan? Dat betekent dus dat we dan veel meer moeten gaan samenwerken. Veel meer misschien nationale soevereiniteit moeten omzetten in Europese soevereiniteit. En dan zie je het ongemak meteen weer. Hè, dan staan alle Tweede Kamerleden en misschien ook de Eerste Kamerleden, dat weet ik niet. Maar die staan weer op hun achterste poten van maar dat willen we niet.
Maar die discussie is echt heel
normaal.
De Kamerleden
staan nooit op hun achterste poten.
Nee.
En ik denk dat Malik ook gelijk heeft. Normaal. Ik denk dat Malik ook gelijk heeft dat er economisch krachtig moet worden opgetreden.
Ja.
Maar in Europa hebben we het systeem dat het initiatief ligt bij de commissie. Dus als de commissie herstelprogramma's formuleert waar lidstaten dan aan moeten voldoen. En ze voldoen daar vervolgens niet aan.
Ja.
En een goede vriend van mij, Jean-Claude Juncker, wordt dan gevraagd van ja, maar u hebt prachtige aanbevelingen opgesteld voor Frankrijk. Maar Frankrijk komt ze niet na.
Ja.
Dan verwacht je namelijk... Ja. dat de commissie de vervolgstap zet en zegt van tegen Frankrijk, als je ze nu niet nakomt, dan gaan we conform het verdrag daar maatregelen tegenover zetten. En het antwoord van de heer Jean-Claude Juncker was, nee, dat doen we niet. En waarom doen we dat niet? Omdat het Frankrijk is.
Ja.
En dan leg je de pijl aan de solidariteit.
Ja. Juncker is natuurlijk ook een politicus.
Maar dat betekent dat hij eigenlijk wil dat Brussel voorschrijft hoe Den Haag beleid moet voeren.
Ja,
dat wil ik dan wel even horen. Dus de aanbevelingen, dan wil ik ook dat de hypotheekrente aftrekken van tafel gaat. En al die, dat Nederland uiteindelijk geen belastingparadijs meer is. Ik vind het prima. Het zou een mooi standpunt zijn van de VVD.
Want zo zou het kunnen geïnterpreteerd worden. Wat u net zegt is eigenlijk ook een soort pleidooi om een hele sterke Europese Commissie op te tuigen die dit soort dingen kan afdwingen daadwerkelijk. Zoals bijvoorbeeld de commissie dat doet met het mededingingsbeleid. Hè? Ik bedoel,
dat klopt, ja. En dat staat ook in het verdrag, dat kan.
Ja.
Maar dat moet je het dan ook wel
maar
doen.
Maar bent u daarvoor dus? Dat Brussel kan voorschrijven wat Den Haag moet doen?
Ik vind dat wat je waarvoor je hebt getekend, bij het overgaan van de gulden naar de euro, dat je die regels moet naleven, ja. En ik ben er ook vast van overtuigd dat als dat gebeurd zou zijn vanaf het begin af aan, we nooit problemen hadden gehad met Griekenland. Maar ja, als je de statistieken vervalst en de programma's niet uitvoert, ja, dan valt het vertrouwen uit de markt. En zoals elke econoom weet, als het vertrouwen uit de markt valt, dan ben je heel eind, heb je nog een heel eind te lopen, wil je dat weer terugwinnen.
Maar zou Nederland niet zelf het goede voorbeeld kunnen geven? Door bijvoorbeeld
geeft het goede voorbeeld.
Ja.
Nederland geeft het goed.
Nederland denkt graag. Het is maar ook al andere dingen. Nederland denkt graag het beste jongetje of meisje van de klas te zijn. Dat is heel Nederland, heb ik ontdekt.
We houden onze hand niet op.
Prima.
We zijn de meest solidaire. We zijn het meest solidaire land van Europa.
Dit ga ik nu uitleggen dat dit zo onzin is.
Dat is niet onzin.
Is onzin.
Het kost
de Nederlandse belastingparadijs kost de andere lidstaten 42 miljard per jaar. Dus wij helpen. Wij stellen in staat de belastingontwijkingsindustrie om andere schatkisten leeg te roven. De Vlaamse slachtoffers zijn natuurlijk Duitsland en Frankrijk, zijn de grootste landen. Dit is wat Nederland. Wij denken zo graag dat we het beste jongetje of meisje van de klas zijn om onze schijn hoog te houden. Maar dit is een praktijk die we gewoon jarenlang laten voorbestaan. Wij roven uit schatkisten van anderen. Piraterij noem ik dat. Je entert een ander land en scheelt de schatkist daar.
Jullie anderhalve meter afstand houden. Het begint nu wel een hele heftige discussie
maar
te worden.
Maar dit is denk, hoezo Nederland is solidair? Nee, Nederland is niet solidair. En dat laat de opmerking van Hoekstra. En ik vroeg er even aan toe. Laten we het gelijk verdelen. De opmerking van Dijsselbloem. Blinkt nou niet echt uit in solidariteit?
Nee, maar dan laat ik het volgende over zeggen. Het Nederlands belastingbeleid wordt continu hervormd. Wanneer je dat strakker in te richten, daar ben ik het mee eens. Maar dat moet je er wel op basis doen van Europese regelgeving. En je moet niet via de achterdeur proberen om de regels aan te scherpen, terwijl je dat op Europees niveau niet lukt. Ja, en dat gebeurt.
We roven echt helemaal niets weg.
We zijn bezig om dat te hervormen, maar conform de Europese regelgeving. En daar voldoet Nederland aan. En als dat niet voldoende is, dan moet je de regels verstrakken en verscherpen. En dat gebeurt ook.
En wat eigenlijk interessant is dat zo'n discussie over wat moet nou het centrale niveau doen en wat moeten de onderdelen van een systeem doen. Dat is heel normaal in een federale constructie.
Ja.
En bij de federale constructies die wij kennen, Duitsland en Verenigde Staten, is het andersom. Hè? Er zit de grote macht, zit natuurlijk in de hoofdsteden en de länder of de staten, die hebben minder macht. En hier hebben wij het andersom georganiseerd. Buitenlands beleid, defensie zit bij de landen. Maar die discussie en dat steeds heen en weer gaat en dat er bij het optreden van een ramp die plaatsvindt of bij een probleem wat wordt geconstateerd, meteen geroepen wordt, hé, wat kunnen we daar nou aan doen en op welk niveau? In het Haagse jargon heet dat de subsidiariteitsdiscussie. Die zien we de hele dag eigenlijk plaatsvinden. En daarom is het zo jammer om de discussie eigenlijk heel strak te zetten. Is Nederland wil dit of geen cent naar. Dat geeft allemaal eigenlijk heel weinig inzicht in een discussie die plaatsvindt en die eigenlijk de hele dag door plaatsvindt. Zoals de heer Van Ballekom ook weet als oud-onderhandelaar. Een beetje geven, een beetje nemen. En uiteindelijk op een heel wankel, nou je noemt het een spagaat, maar eigenlijk is het een heel wankel compromis. Maar het is ook een compromis wat één dag dan oud is en de volgende dag meteen weer aan de orde is. Bijvoorbeeld als Frontex moet worden ingezet om migratie tegen te houden in de Europese Unie. En er zijn problemen met vluchtelingenstromen. Eerste roep, Frontex moet groter. Frontex moet meer bevoegdheden krijgen. Ja. Nou, hele discussie van moet de commissie dat dan gaan bepalen? Moeten de lidstaten dat gaan bepalen? Dat is de nuance en dat is de dagelijkse discussie over de Europese Unie. En daar kun je heel veel keuzes in maken als politieke partijen. Nou, dat hoor je hier ook. En die verschillende keuzes, die zou je zo graag dat hele palet voorgelegd horen. Ja. Als kiezer, kan ik me voorstellen.
Mendeltje, wat ik me ook afvraag. Als je met niet-Nederlanders praat over Nederland en ze uitlegt hoe het Nederlands-Europa-debat hoe dat de toon daarvan, hè, zeg maar, want die is op zich redelijk, redelijk hard zou ik willen zeggen. Wat mij altijd wel verbaast is dat is hun verbazing eigenlijk. Hè? Ze denken van ja, Nederland, dat is nou echt typisch. Ik bedoel, kijk, de Britten die wonen nog op een eiland. Als ze die weg willen, dan kunnen ze min of meer weg. Weet je wel? Dat ook, maar Nederland, ja, Nederland zit zo ingebakken in die grotere groep. En het is een enorme handelsnatie, open economie, hè? Dat soort zaken. En dan is het heel moeilijk te begrijpen voor niet-Nederlanders waarom er in de Tweede Kamer soms zo tekeer wordt gegaan tegen de EU. Niet alleen door zeg maar partijen heel erg links of heel erg rechts, maar ook door middenpartij. Waar komt dat vandaan? Dat die onvrede, zeg maar, of die soms woede zou ik bijna willen zeggen, die je soms voelt in de Tweede Kamer. Waar komt dat vandaan?
Oh, dat is best een ingewikkelde vraag. De eerste uitdrukking die bij me opkomt is het spook van de euroskepsis en het spook van het populisme. Dat eigenlijk alle overheden in Europa op dit moment kennen. Interessant genoeg speelt dat net zo goed voor Italië en Spanje. Yeah. Waarbij je toch ziet dat die leiders, die eigenlijk een soort van gedaantewisseling moeten ondergaan op het moment dat ze in Brussel aankomen. En dat schaakbord nationaal eigenlijk een beetje verlaten en dan het Europese speelveld gaan betreden. Waarbij ze dan toch steeds achterom kijken en denken, ja, maar goed, straks komt er weer een verkiezing aan en hoe ga ik dit dan thuis uitleggen? Dat ik bijvoorbeeld heb ingestemd met een buitengewoon ingewikkelde uitruil waarbij we 23 dingen hebben gewonnen, maar misschien 22 dingen hebben verloren. En het interessante is dat je ziet dat leiders worden bevraagd door de nationale pers. Er is geen Europese pers. Een beetje voor ons eurofielen is er misschien Politico en dat soort websites. Maar er is geen Europese pers.
Yeah.
En je zag dus ook, en daarom licht ik dat er net even uit, dat juist in de discussie over die solidariteit gingen dus ambassadeurs en ministers in elkaars nationale media stukken schrijven.
Yeah.
En een beetje een soort ontwikkeling is dat. Yeah. Met veel verbazing gezien. Naar misschien een soort van Europese publieke sfeer, waarbij die ministers dan ook daar worden bevraagd. En nu moeten ze het allemaal gaan uitleggen aan de lokale en nationale media. En dat is eigenlijk het grote verschil met die eerdere, die maakte die vergelijking met federale systemen, waarbij je natuurlijk toch een soort nationale media hebt. Dat heb je in Europa niet. En je hebt altijd weer die silo's waarin men zich terugtrekt binnen het nationale schaakbord.
En werkt dat, die bemoeienis? Ik bedoel, hè, werkt het bijvoorbeeld als een Spaanse premier een open brief schrijft in de Nederlandse krant, of als Rutte, ik bedoel, hè, Rutte zou bijvoorbeeld een brief kunnen schrijven. Volgens mij heeft hij dat ook gedaan, trouwens.
Absoluut.
In Italiaanse en Spaanse kranten om zijn standpunt. Ik bedoel, of is het ook een beetje een soort, ja, is dat niet ook gewoon het ultieme bewijs dat er een soort democratisch tekort is in Europa?
Nou, dat laatste denk ik inderdaad, dat het daar het is een soort vlucht naar voren. Maar er is veel onderzoek gedaan naar het effect van mediaberichtgeving op Europese standpunten over Europa. Er wordt onder andere aan de UvA groot onderzoek naar gedaan. En wat je daar ziet is dat het wel degelijk effect heeft hoeveel mensen lezen over de Europese Unie. En ook wat voor soort nuances ze lezen over de Europese Unie. Dus als je altijd maar hetzelfde verhaal hoort, dan kun je mensen dus ook inderdaad in een bepaalde op een bepaald liedje laten zingen.
Ja.
Terwijl als je zegt van nou, ik hoor verschillende stemmen, ik heb nou die Spanjaard gehoord, dan hoor ik daar een Fin en dat is toch ook interessant, want nou hoor ik toch ook dat het eigenlijk in Oostenrijk heel anders zit. Kijk, dat soort genuanceerde berichtgeving kan wel degelijk, en dat is mijn overtuiging, maar dat blijkt ook uit onderzoek, mensen genuanceerder laten denken.
Ja, ja.
Ja, een van de problemen in Europa is, als je de verslaggeving over Europa ziet, het gaat altijd over landen. We hebben nu 27 landen. Het is wel enorm ingewikkeld. Terwijl ik veel meer geloof dat, net zoals wij een mooie discussie hebben tussen links en rechts, dat is voor de meeste kijkers nog goed te volgen.
Yeah.
Maar 27 nationale belangen begrijpen en dat debat volgen is veel moeilijker. Dus ik ben zelf, een van de problemen is ook dat Europa zal echt veel politieker moeten. We mogen echt flink verschillen over hoe we Europa zien. Maar het moet deel zijn van een politiek debat. En dat is wat niet gebeurt. En ik begrijp ook als wij als wij de kiezers naar de stembus moeten krijgen voor de Europese verkiezingen.
En waarom gaan ze? Wat maakt mijn stem verschil? En die vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden.
Ja.
Dus wij zullen ook de inrichting, want net als je begon over de conferentie van Europa. Ik weet niet of dat veel gaat opleveren. Maar ik vind wel dat we die discussie over Europa moeten hebben. Over hoe wij het inrichten. Op dit moment is het georganiseerd als een bureaucratie. Maar we volgens klagen dat de bureaucratie regels afgeeft. Ja. Zo is het nu. Ja, dat is ook niet werkbaar. Ik geloof dus veel meer dat je mensen het idee moeten hebben dat hun stem ertoe doet en dat je kan kiezen links of rechts. Dan wordt Europa ook wat meer van ons.
Ja, Pim van Malcolm, ik ken u hiervoor eigenlijk niet zo heel goed. En ik had op basis van uw cv eigenlijk, u heeft zoveel rondgelopen in Europa.
Mijn eerste Europese raad was de raad van Fontainebleau, waar mevrouw Thatcher haar cheque uitgeschreven kreeg.
En over welk jaar hebben we het dan?
1983.
Toen was ik 10, zeg maar.
Sindsdien heb ik wat Europese raden meegemaakt.
Ja, maar goed, ik had verwacht van iemand die zo ontzettend goed de klappen van de zweep heeft meegemaakt, die zal hier toch wat relaxter instaan in zo'n herstelfonds en zo. En ik bespeur toch een soort verbittering of zo.
Nee hoor, helemaal niet. Ik ben een heel groot voorstander van Europa. Mm-hmm. En ik denk dat ook de enige weg is om je toekomst op te bouwen.
Ja.
Maar ik vind dat je wel afspraken moet nakomen die je gemaakt hebt. Als je dat niet doet, dan, dat heb ik al eerder gezegd, sluipt er cynisme in de discussie. En daar kan je nooit vooruitgang mee maken.
Ja.
En ik denk ook dat je dat wat we nu op papier hebben en die bevoegdheden die we nu hebben, dat we daar goed gebruik van moeten maken. Dat we de interne markt goed moeten beschermen en moeten laten functioneren. Toen ik bij Frits Bolkestein begon te werken, dacht ik interne markt. Nou, die hebben we toch al gerealiseerd. Nou, niets is minder waar. Want die is nog helemaal niet gerealiseerd. Ja. Maar daar is de Europese Unie voor opgericht. Laten we die euro versterken door afspraken na te leven. En als dat duidelijk wordt en als mensen zien dat dat helpt, ook economisch en ook in werkgelegenheid, dan zullen ze vast minder cynisch worden. En dan zijn ze ook eerder bereid om meer bevoegdheden naar Europa te brengen. Maar als je daar niet in slaagt,
Het gaat u eigenlijk te langzaam, proef ik een beetje. U bent stiekem ook een beetje geradicaliseerd.
Ik ben altijd een zeer milde man geweest in die zin. Maar het gaat te langzaam. Maar het gaat altijd net zo langzaam als de laatste in de rij.
Hè? Ja.
Dus de ketting is net zo sterk als de zwakste schakel. Ja. Of is dat nu geen goede uitdrukking?
Mijn uitdrukkingen zijn niet mijn sterkste punten.
Je uitdrukkingen waren niet goed, maar dat is zo. Kijk, als iedereen zijn afspraken nagekomen zou zijn, dan waren we nu een stuk verder geweest. Ja, inderdaad.
Ja. Voordat ik naar de vragen ga van de luisteraars, want die hebben we ook gekregen. Ik bedoel, zo populair zijn we dus. Laat ik dat toch even benadrukken. ik wil toch nog even een weddenschapje afsluiten. De 17 en 18 juli is er een top. En dan gaan ze praten over het herstelfonds. En Merkel en Macron, die willen eigenlijk dat het dan gewoon beklonken wordt. Rutte heeft gezegd, we hebben nog tijd. Maar goed, de befaamde Europese snelkookpan is lekker aan het opwarmen. En de weddenschap zouden van gaat het lukken of niet tijdens deze top? En dan wil ik eigenlijk gewoon een ja of nee. Gewoon on the record, weet je wel? Dat we daarna...
Tijdens de top er vlak na. Nog voor de zomer.
Tijdens de top er vlak na. Dat is een heel Europees antwoord. Paul?
Ik denk ook de top daarna. Maar dat zou nog begin september kunnen zijn.
Pim van Wallekom.
Of ergens in oktober.
Ergens in oktober. Oké. Okay.
Waar wedden we om, Sivan? Ja, een kratje bier of een fles wijn?
Zullen we dat straks na de uitzending... ik heb hier een vraag van een luisteraar. Betekent het Duits voorzitterschap ook? En Duitsland wordt per 1 juli dus rolerend EU-voorzitter. Het is 1 juli, precies. Betekent het Duits voorzitterschap ook dat het de meerjaarbegroting en het herstelfonds een compromis gaan opleveren met een duidelijk Duits sausje? Dus gaan de Duitsers hier hun stempel op drukken op de een of andere manier?
Natuurlijk.
En wat is een Duits stempel dan?
Een Duits stempel is altijd gedoopt in Franse inkt.
Dat, ik weet niet of dat een uitdrukking is, maar hij is in ieder geval heel erg mooi.
Ik heb het nog niet in mijn carrière meegemaakt. En ik heb ook nooit een voorbeeld gezien sinds de oprichting van de Europese Unie. Dat het niet uiteindelijk zo gaat zoals Frankrijk het wil.
Ah, dat is een interessante constatering. Die houden we in ons achterhoofd.
Ja.
Paltank? Duidelijk Duits sausje.
Nou, voor mij het Duitse sausje is dat men wel heel graag een akkoord wil hebben. Men heeft natuurlijk liever een Europees Duitsland dan een Duitse Europa. Dus dat Duitse sausje betekent niet dat het naar Duits model is. Maar wel dat men de verantwoordelijkheid gaat nemen om dit, om dit op te lossen. Vaak betekent dat wel dat Duitsland de beurs moet trekken. Dat kan een gevolg zijn. Dat is misschien nog het Duits aan de oplossing. En het is inderdaad zo dat op dit moment de samenwerking tussen Duitsland en Frankrijk weer goed op gang is gekomen.
Is dit ook een beetje de legacy van Merkel, waar we nu naar kijken, zeg maar? Dat, ik bedoel...
Ik denk niet dat zij een lang genoeg carrière heeft gehad om dit niet alleen haar legacy te laten zijn. Er zit meer in haar nalatenschap, denk ik. Maar ik denk dat dit wel dat ze hier alles op alles zal zetten.
Diplomatie in kunnen, geweldig. Ja. Even kijken. Een andere lezer vraagt. In mijn jonge jaren was ik trots op Nederland en zijn stimulerende rol in de wereld. Nu schaam ik me. Rutte heeft zijn mond vol over solidariteit in coronatijd. Maar die solidariteit houdt op bij de grens. Hier hebben we het al een beetje over gehad. Maar goed, de vraag is, welk advies geeft het panel aan de regering om de verloren goodwill binnen Europa te herwinnen? Ik denk dat Paul Tang zegt de portemonnee trekken. Maar hoe kunnen we hoe zouden we de goodwill in Europa kunnen herwinnen? Of zijn we hem überhaupt kwijt? Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk even de vraag.
Nee, daar ben ik van overtuigd dat dat niet het geval is. En dat is ook een beetje mijn pleidooi voor nuance. Uiteraard is er heel veel aandacht gegaan de afgelopen weken naar inderdaad Hoekstra. En ik liet die Elsevier covers zien. Maar dat is allemaal een beetje framing. En dan moeten we doen framing. Wij gebruiken grote woorden, zij gebruiken grote woorden. Ondertussen zijn de mensen gewoon dagelijks bezig om compromissen te maken. De permanente vertegenwoordiging heeft daar een grote rol in. Die zijn dagelijks bezig. En ik denk dat die machinerie, waar je natuurlijk eigenlijk als politicus al snel een beetje met opgetrokken wenkbrauwen naar kijkt. Van ja, maar wat is dat dan voor bureaucratie? En wat gebeurt daar dan buiten mij om?
Yeah.
Maar dat we die ook niet moeten onderschatten. En zeker niet de kracht van de Nederlandse diplomatie met enorme ervaring, goede mensen. Echt toppers. En uiteindelijk ook Rutte met een enorme ervaring in Europese raden. Dat gaat wel, ik zou bijna zeggen, dat gaat wel goed komen. Yeah. Het vervelende is alleen, er komt ook nog een verantwoordingsdebat. Hè? Dus je gaat je ook nog opnieuw weer hier in de Tweede Kamer uitleggen van wat is er dan van terechtgekomen. En waar je dan dus in het Europese misschien een glansrol speelt, omdat je als honest broker, als een beetje rondlopen, een beetje de sfeer aanvoelen, wat Rutte heel goed kan, want net zo goed als dat hij dat hier in Nederland doet, doet hij dat ook in de EU.
Ja,
ja, dat zal je dan ook moeten gaan uitleggen hier weer aan die kritische Kamer. En dat is precies het ingewikkelde van de positie waarin je bevindt. Dat geldt overigens voor die andere 26 ook. Dus het is goed om ons dat te beseffen. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgelopen.
Ja, we hebben een deukje opgelopen, maar we zijn niet onze goodwill kwijtgeraakt of zo.
En tegelijkertijd blijf ik volhouden als we met zo weinig empathie opereren. En dat geldt trouwens niet alleen voor de politici, dat geldt ook voor de Nederlandse diplomaten. Is mij opgevallen. Dan zullen we ook niet zo heel veel bereiken. Dat blijf ik volhouden. We hebben 30 jaar ineffectief Nederlands optreden. Hebben we net kunnen constateren aan deze tafel. Dat blijft dan zo.
Oké, meer empathie. Die houden we er ook even in. Het kan nooit kwaad, hè? Laat ik het zo zeggen. Even kijken, dan heb ik hier nog een vraag over de
geldt niet alleen voor de politici, maar ook voor de diplomaten. Maar de diplomaten moeten doen wat de politici uiteindelijk zeggen. Dus wat dat betreft zou er geen verschil moeten zijn.
Nee, dat zou ook moeten. Ja. Maar omdat Mendeltje dat onderscheid echt
maakt. We zijn onze goodwill, en daar ben ik met Mendeltje van Keulen eens. We zijn onze goodwill niet kwijt. Niemand verbaast zich er in Europa over dat je voor je belangen opkomt en dat je je standpunt onderbouwt en zo sterk mogelijk naar voren brengt. Soms is het wel zo dat anderen zich verbazen waarom Nederland zich zo soepel opstelt. Dat is een hele andere invalshoek dan die soms wordt uitgemeten in de pers.
Oké, ja. Wij hebben het weer gedaan. Die hoor ik vaker ook.
En soms, maar dat is misschien dan ook, ik denk niet dat het het nieuwtje is, maar soms wordt ons ook gevraagd om dergelijke standpunten in te nemen, omdat bijvoorbeeld Duitsland zich dat niet wil veroorloven, ja, om de relatie met Frankrijk goed te houden. Ik heb dat regelmatig meegemaakt tijdens de debatten rondom het verdrag van Maastricht, waarop de Duitse staatssecretaris naar ons toe kwam en zei van, zouden jullie dat in vredesnaam naar voren willen brengen? Want wij zouden het eigenlijk wel willen, maar dat zet onze relatie met Frankrijk op scherp. En daar leent Nederland zich voor, want eigenlijk zijn we toch niet veel meer dan de 17e lidstaat van de Bondsrepubliek.
Ja, we zijn altijd wat directer dan de meeste, denk ik.
Ja.
De botheid van Nederland is soms wat spreekwoordelijk. Maar, ja,
maar dat wordt niet bot naar voren.
Ik weet niet of Duitsland Hoekstra heeft gevraagd om een harde linkse uit te delen, zeg maar. Ik heb daar geen aanwijzingen voor kunnen vinden, maar nou ja, goed.
Ja, gaan we nou naar de volgende vraag.
Heel goed, meneer. Even kijken. De verhoudingen Noord-Zuid in Europa. Hoe moet solidariteit vorm krijgen? Door middel van het opvangen van tekorten van zuidelijke lidstaten? En met of zonder voorwaarden? Wat zijn de gevolgen van de gevolgde koers voor het voortbestaan van de EMU? Of moeten we in de richting van een politieke unie? Dus eigenlijk de vraag is, moeten we gewoon ouderwets doorrommelen, zoals we dat zo graag doen in Europa, of moeten we richting een politieke unie?
Nou, ik denk niet dat je richting politieke unie hoeft te gaan. Zoals ik al gezegd heb, als je van de monetaire unie een goed succes maakt en van de economische en interne markt een succes maakt, dan komen er vanzelf extra bevoegdheden bij. Maar je moet wel eerst doen en goed doen waarvoor je opgericht bent. Toen wij het verdrag van Maastricht uitonderhandelden, was het binnenlandse veiligheidsbeleid moest met unanimiteit worden beslist. Nou, dat is veranderd.
Ja.
Door de loop der jaren heen. Omdat de problemen veranderen. En dan ook automatisch de bevoegdheden veranderen. Nou, dan moet je proberen om daar het beste van te maken. Dus je moet niet geforceerd naar een politieke unie. Dat is vrijwel onmogelijk. Zeker ook met Oost-Europese lidstaten. Die nog maar 20 of 25 jaar hun vrijheid hebben geproefd.
Ja.
Dus dat is wellicht een heel geleidelijk proces. En hoe succesvoller je bent op dit ogenblik, hoe eerder dat die horizon naderbij komt.
Het interessante is dat ook al was ingebakken in het integratieproces vanaf de jaren 50. Hè? Want er wordt veel gepraat over een Hamiltonian moment of grote momenten. Maar zo werkt Europa helemaal niet. Het oude idee van Monnet en Schuman, dat was kleine stapjes onder invloed van problemen die gezamenlijk moeten worden opgelost, grensoverschrijdend, een beetje vraag van bedrijven die zeggen, joh, los dat eens op, daar lopen we tegenaan. Nou, en dan komt er een klein stapje. En dat is eigenlijk wat we hier nu zien. Maar wat je er overheen ziet, is inderdaad een sausje van hele grote politieke woorden. Hè? Het is allemaal een beetje aangezwengeld. Er worden steeds grotere woorden gebruikt, maar er zijn geen gemakkelijke oplossingen. En je moet het steeds een beetje met z'n allen, een beetje stapje voor, stapje terug. De echte nachtprocessie, dat is Europese samenwerking in de praktijk.
Ja, ik ga dat toch even, want ik vind dat wel makkelijk. Want dan betekent eigenlijk dat je elk probleem gaan we oplossen. Terwijl er ook, zoals ik zei, er zit af en toe enorme spanning en ook soms wel fundamentele fouten. Ik vind ook in de vraag van de eurowet, daar zitten fundamentele fouten. We hebben één munt, niet één beleid. En dat heb je echt nodig om die munt, om de economie stabiel te houden. Dat is gewoon een grote fout. Dat ga je niet corrigeren met kleine stapjes. Ik vind ook echt een fout dat we Europa van landen zo dominant is geworden dat de politieke lijnen zijn verdwenen. Dat vind ik echt een grote fout. Dat gaan we niet oplossen met kleine stapjes. Dus soms moeten we ook wat groter durven denken. Dat merk ik wel hier in Nederland. Wordt eigenlijk nauwelijks gedebatteerd over hoe Europa eruit moet zien. Dat is echt wat we missen hoor. We moeten af en toe ook, als Nederland een grotere rol wil spelen ook in Europa. En dat kan, hè, want die rol ligt eigenlijk voor het opladen. Dan zou ik wat empathie en ook eens wat groter durven denken over niet alleen bij elk dossiertje en de kleine stapjes gaan zetten. Dus
iemand daar nog iets aan toe te voegen?
Ja, je kan er ook anders naar kijken. Paul Tangel zegt van we hebben geen één beleid, want dat hebben we op het economisch terrein best wel. We hebben richtlijnen op economisch terrein. En als die zijn allemaal op hetzelfde idee gebaseerd. En als die zouden worden nageleefd, dan zouden we wel een redelijk eenvormig beleid hebben. Neemt niet weg dat er verschillen per lidstaat zijn.
Er is geen gecoördineerd beleid. Hè. Dus de handelsoverschotten van Duitsland en Nederland, hè, dus we hebben volop geprofiteerd van Spanje en Italië, eigenlijk een munt die voor ons eigenlijk te goedkoop is, volop van geprofiteerd. Ja. En daar vindt geen enkele correctie plaats. En dat is niet zoals het hoort in een muntunie. Sorry, dat is niet stabiel.
Ja, deze discussie zou nog urenlang
heerlijk
kunnen gaan.
Doen we de volgende keer.
Doen we de volgende keer. Het zou zomaar kunnen. Maar
sorry.
Ik wilde iedereen hartelijk bedanken. Dit is meestal het moment dat... even kijken hoor. Dus ik moest nog heel even dit zeggen. Dat na de zomer gaan de evenementen van Democratie in Debat weer verder. En op de website of via de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden. Dat moest ik even zeggen. En hartelijk dank. Ik vond het echt heel erg interessant. Ik ben altijd heel erg blij als er op dit niveau over Europa wordt gesproken in Den Haag. Dat gebeurt niet elke dag. En dat is eigenlijk jullie verdienste. Dus hartelijk dank daarvoor.
Graag gedaan. Zeker.